Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw overmogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? We willen gaan zingen van Psalm 63, het tweede vers. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij van de berijming van het gebed des Heren het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heere. Wij schonden al te snoot uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het zesde vers van het gebed des Heren naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgen is iets in afwijking van wat ik eerder had doorgegeven uit Openbaring 6 en uit Openbaring 19. Allereerst Openbaring 6 en daarvan het eerste tot en met het 8e vers. En dan ook Openbaring 19 en daarvan vers 11 tot en met 16. We lezen eerst Openbaring 6 vers 1 tot en met 8. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En dien die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje tarwe voor een penning, en 3 maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeiden, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Tot zover de eerste schriftlezing, daarna Openbaring 19, vers 11 tot en met 16. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuur, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Tot zover. Tekst voor de prediking vindt u in Openbaring 6, het tweede vers. Openbaring 6, vers 2, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. We willen denken aan onze broeder van de Vliest die in het Franciscus ziekenhuis is met benauwdheidsklachten. We denken ook aan onze zuster Bijl die nog in Antonius, Nieuwe Binnenweg, verblijft. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Grote en eeuwige Heere in de hemel, wanneer we deze morgen in het gebed tot u naderen, laat het dan een wonder mogen zijn dat u ons nog hebt gespaard voor ons. Want Heere, wie zijn wij in het licht van uw heilige wet afgodendienaars, als we eerlijk zijn? Wat hebben we niet een afgoden in ons hart? De afgod van onszelf, van ons eigen bestaan en van onze eigen eer, of van onze eigen rijkdom, van onze bezittingen, van misschien wel ons kind of onze man of onze vrouw, van allerlei dingen die we najagen en die in ons leven de eerste plaats hebben en die uw rechtmatige plaats innemen. En als we terugdenken aan de achterliggende week en we stellen onszelf in het licht van uw woord en wet eerlijk de vraag: wat ons hart deze week het meeste heeft bezet, waar we het meeste mee bezig geweest zijn, waar we ons vertrouwen het meest op hebben gesteld. Och Heere, dan komt wel openbaar dat wij afgodendienaars zijn. En Heere, dat u nu nog met afgodendienaars geen voleinding hebt gemaakt, maar dat u ze nog hebt gespaard en dat u ons vanmorgen nog brengt bij uw woord en dat u nog wil komen met uw evangelie van vrije genade en dat u uw handen nog uitbreidt naar zulke doorbrengers als dat wij zijn, Heere. O, dan bidden wij van u. Wilt u zo met uw Heilige Geest werken deze morgen, krachtig en onwederstandelijk, dat een pijl vanuit het woord van u afgeschoten ons hart mag treffen en we voor u mogen leren buigen, op de knieën mogen komen. Heere, wilt u het woord daartoe gebruiken? Geef dat het mag strekken tot bekering. Laat het ook mogen zijn tot onderwijs en tot vertroosting van degenen die u kennen en vrezen. U weet wat zij nodig hebben. Heere, wil het ze schenken vanmorgen. Geeft u wat nodig is bij het luisteren. We bidden u, Heere, voor hen die al zo heel lang gewend zijn om thuis te luisteren, al zo heel lang verstoken zijn van de gang naar uw huis. Wees met hen ook in de eenzaamheid die hen treffen kan. Het opgesloten zijn binnen vier muren. Heere, wil u zelf overkomen in de prediking van uw woord. En wil u ondersteunen in omstandigheden van eenzaamheid. We bidden, Heere, voor degenen die het thuis meeluisteren nog maar korte tijd doen. Door de nood gedwongen. En voor wie het misschien ook moeilijk is om hun aandacht te richten op uw woord. Wat kunnen er allerlei afleidende dingen zijn, onze gedachten, maar ook omstandigheden in de huiskamer of onze huisgenoten. Maar we bidden, Heere, wilt u kinderen, jongeren en ouderen eerbiedig maken en geven dat we zo mogen luisteren naar de prediking van uw woord. Geef het aan ons hier in de kerk. We dragen, Heere, degene aan u op die ook vanmorgen hier in dit kerkgebouw zijn. Met een taak geeft u ze ook daarin wat nodig is. We bidden u, Heere, ook voor uw dienaar die vanmorgen hier het woord verkondigen mag. Wilt u geven dat hij mag spreken als onder een geopende hemel? En wilt u geven dat het woord vanmorgen kracht mag doen? Dat kan hij zelf niet, maar dat kunt u geven. Heere, we denken aan de zieken van de gemeente. Heel bijzonder aan onze broeder van de Vlies, die met ernstige benauwdheidsklachten moest worden opgenomen in het Franciscus gasthuis. En u hebt gegeven dat hij in de achterliggende dag weer van de intensive care afdeling naar de gewone verpleegafdeling terugging. Maar u weet ook dat zijn toestand nog niet zo sterk verbeterd is. En Heere, misschien dat hij het ook in deze ogenblikken wel erg benauwd heeft. We dragen hem hartelijk aan u op en we bidden of u voor hem zorgen wil, naar het lichaam en ook naar zijn ziel. Heere, geef hem wat nodig is. Sterk hem en schenk hem uw genade. En we bidden u niet alleen voor hem, maar ook voor alle die hem lief zijn. Zijn kinderen, kleinkinderen, wees ook met hen. We denken aan onze zuster Bijl, die nog in het Antonius aan de Nieuwe Binnenweg verblijft. De Heere, laat haar verblijf daar tot zegen mogen zijn. Geeft u dat ze geholpen kan worden en dat ze ook weer, wanneer ze voldoende hersteld is, naar haar woning mag terugkeren. Maar wilt u haar dan ook daarvoor moed en al het nodige schenken? Heere, wees met anderen die het moeilijk hebben. We denken aan onze broeders van Heteren en Romein, voor wie geldt dat ze allebei over enige tijd radiotherapie zullen ondergaan. Wilt u geven wat nodig is, ook in het heenleven daarvan, daarnaar, en laten de behandelingen die aanstaande zijn ook door u mogen worden gezegend. Wat is het alles toch van u afhankelijk. Heere, wij denken zo ook aan anderen van wie de namen niet genoemd worden. U weet wat ieder nodig heeft. Gedenkt u. En laat het zo zijn, Heere, dat vanmorgen uw woord gezegend mag worden, niet alleen onder ons, maar ook op alle plaatsen waar het mag uitgaan. We denken dan ook heel bijzonder aan de vervolgde kerk. In Noord-Korea, in moslimlanden, in andere landen waar er sprake is van vervolging of onderdrukking, wilt u uw kerk daar staande houden. Heere, geeft u wat nodig is ook in deze bewogen tijd, waarin de wereld zo getroffen wordt door het coronavirus. En in ons land mogen we het opmerken dat de getallen nog steeds teruglopen. Dat u ons nog verlichting geeft, laten we die ook goed mogen gebruiken, Heere, boven alles geestelijk mogen gebruiken. Bewaar ons ervoor om slordig om te gaan met de voorschriften die de overheid ons geeft. Bewaar ons ervoor slordig om te gaan met de gezondheid en de gezondheidsrisico's van anderen en van kwetsbaren. Wil ook in deze tijd onze kwetsbare gemeenteleden en landgenoten beschermen en beveiligen. En heiligt u ook de boodschap dat wij allen kwetsbare en broze mensenkinderen zijn. Maar Heere, ontferm u zich ook over landen waar de nood op dit moment nog zoveel dringender is. Waar zoveel mensen sterven, Heere. Waar het vale paard over de aarde gaat. De dood. En waar mensen door een besmettelijke ziekte worden getroffen. O, we bidden van u, wilt u als die gezegende ruiter op het witte paard daar toch ook komen met de prediking van uw woord. En laat dat woord mogen uitgaan over heel deze wereld. En zegent u daartoe het zendings- en evangelisatiewerk. En maak ook al uw kinderen, Heere, ook in Rotterdam tot sprekende getuigen. Opdat ze mogen spreken over wie u wilt zijn voor zondige mensenkinderen. Heere, zo bidden wij om alles wat nodig is. Bewaar ons voor het onze. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 21, 3 en 5 willen wij gaan zingen. 21, 3 en 5. Op ander moment hebt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Liefde gemeente, wat zal deze wereld nog treffen? Wat zal er allemaal nog gebeuren in de wereld waarin we leven? Wat zal er gebeuren met de kerk in deze wereld? Wat staat mij persoonlijk te wachten? Dat zijn vragen die misschien ook wel eens door u of door jou heen gaan in deze tijd van onzekerheid zeker? Wat staat ons allemaal nog te wachten? Het zijn ook vragen waarvan we ons kunnen voorstellen dat ze het hart van de oude Johannes op Patmos hebben bezet, toen hij daar verbannen zat vanwege het geloof en de naam van de Heer Jezus Christus. Toen de gemeente in zijn dagen vervolgd werd. Wat zal er allemaal nog gebeuren? Op die vraag wordt een antwoord gegeven in Openbaring 6, vers 1 tot en met 8. Nee, dat antwoord wordt niet gegeven om onze nieuwsgierigheid tevreden te stellen. Daartoe heeft de Heer het boek Openbaring niet aan de kerk gegeven. Maar dat antwoord wordt wel gegeven om Gods kerk te vertroosten. En om zondaren ook vandaag nog met kracht tot bekering te roepen. En zo willen we deze morgen gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst. We schrijven bij onze tekstwoorden van vanmorgen: Christus, de ruiter op het witte paard. Christus, de ruiter op het witte paard. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op het paard dat hij berijdt. In de tweede plaats op de boog die hij hanteert. En tenslotte op de kroon die hij ontvangt. Christus, de ruiter op het witte paard. Allereerst het paard dat hij berijdt. Het begin van onze tekst zegt: en ik zag en zie een wit paard. En we zullen dat witte paard zien tegen de achtergrond van die drie andere paarden met andere kleuren, die alle drie ook een bepaalde betekenis hebben. En die willen we eerst nagaan vanmorgen in de preek. In de tweede plaats de boog die hij hanteert. Vervolg van vers 2 zegt: en die daarop zat, had een boog. En tenslotte de kroon die hij ontvangt. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Het is een aantal weken geleden, gemeente, dat wij op Tweede Paasdag hebben nagedacht over Openbaring 5. En wat we toen hebben gehoord, hoort eigenlijk bij wat we deze morgen overdenken. Ik roep het nog kort in uw herinnering terug, want er liggen alweer heel wat preken tussen. Maar wat we toen hebben gezien is hoe Johannes een blik ontving in de hemel. En hoe hij in de hemel een grote troon zag. En op die troon zat God de Vader. En in de rechterhand van God de Vader bevond zich een boekrol. En die boekrol, die moeten we niet letterlijk opvatten. Maar die boekrol was een symbool van de raadsbesluiten van God met betrekking tot de toekomst van de kerk in deze wereld. In die rol staat als het ware geschreven wat er allemaal in deze wereld zal gebeuren en wat er met de kerk van de Here zal gebeuren. Hoe Gods koninkrijk dwars door alles heen zal komen. En ook wat er met Gods vijanden zal gebeuren. Dat stond allemaal in die boekrol in de rechterhand van degene die op de troon zat. Maar u herinnert zich wellicht dat er met die boekrol iets aan de hand was. Die boekrol zat helemaal dicht. Die kon niet geopend worden. Die was verzegeld, zoals het staat in Openbaring 5, met 7 zegels. Hermetisch afgesloten. En aanvankelijk kon niemand die boekrol openen. Dat wilde in ieder geval zeggen, niemand kreeg echt inzicht in wat er allemaal nog zou gebeuren. Hoe de Heere alle dingen zou regeren en zou leiden en hoe Gods koninkrijk zou komen. Maar toen heeft Johannes gezien dat er één was die het waard was om die 7 zegels waarmee de boekrol verzegeld zat, dicht zat, open te breken. En dat was de Heer Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda, die tegelijkertijd ook het lam is. En Johannes heeft gezien hoe dat lam staande als geslacht naar voren treedt en hoe die boekrol ontvangt uit de handen van zijn vader om de zegels te openen en om te gaan duidelijk maken, om te onthullen, om te openbaren, om het te zeggen met de titel van dit Bijbelboek, wat er allemaal nog tot aan de wederkomst zal gebeuren. En als het lam dan in hoofdstuk 6, en dan zijn we in het hoofdstuk dat vanmorgen onze aandacht moet hebben, als het lam dan 4 van die 7 zegels gaat openbreken, want dat gebeurt in vers 1 tot en met 8, dan krijgt Johannes en dan krijgen wij dus vanmorgen iets te zien van wat er allemaal zal gebeuren op deze aarde tot aan de wederkomst. En wat is dat? Als het over die versen 1 tot en met 8 gaat, dan moet ik me vanmorgen beperken tot de hoofdlijn, maar dan weten we allemaal wel, en dat hebben we allemaal wel gehoord, dat Johannes in dit gedeelte ziet hoe er 4 paarden met daarop een ruiter over deze aarde gaan. 4 paarden. Het eerste paard slaan we op dit moment in de preek nog een ogenblik over. Daar werken we als het ware in de eerste gedachte naartoe, want dat is het belangrijkste paard. Maar we letten eerst op die andere paarden. In vers 4 lezen we: en een ander paard ging uit dat rood was. Een rood paard. Of, zoals u het ook mag vertalen vanuit de grondtaal, een rossig, een vuurrood paard. En op dat rode paard zit een ruiter, en die ruiter heeft een groot zwaard in zijn hand, zo lezen we. En wat betekent dat precies? Wel, het staat in vers 4, een ander paard ging uit dat rood was, en dien die daarop zat werd macht gegeven om de vrede te nemen van de aarde, dus om de vrede weg te nemen. En als de vrede weggenomen wordt, dan hebben we oorlog. En dat ze elkander zouden doden, staat er. Dus als Johannes dat rode paard ziet, en wij zien dat rode paard in gedachten ook over de aarde gaan, dan wil de Heere daar dit mee zeggen, dat er tot aan de wederkomst toe op de aarde oorlogen zullen zijn. De vrede wordt weggenomen. De mensen zullen elkaar doden. En in het Grieks wordt daar een bijzonder woord gebruikt wat letterlijk slachten betekent. En verschillende Bijbeluitleggers denken daarom ook heel bijzonder aan de christenvervolgingen. Zo mogen we het wel lezen. Het rode paard wil dus zeggen, er zullen oorlogen zijn, mensen zullen elkaar doden. Nu is op deze plaats, dan is op die plaats. En de christenen, de volgelingen van de Heer Jezus Christus, zullen ook, nu is hier en dan is daar, vervolgd worden. En zelfs geslacht worden, zoals het hier staat. Kijk, als Johannes dat als eerste ziet, dan is dat wel heel aangrijpend, maar het zal toch niet direct iets zijn geweest waar Johannes van geschrokken is, want dat waren omstandigheden die waren hem bekend. Het is in de tijd van vervolging dat Johannes het Bijbelboek Openbaring moet neerschrijven en ontvangt vanuit de hemel. Johannes zat zelf verbannen op het eiland Patmos. En hij schrijft aan 7 gemeenten waar ook al verschillende gemeenten met vervolging te maken hebben. We lezen in een van de brieven over Antipas, de getrouwe getuige die gedood is vanwege de naam van Christus. Vervolgingen, dat is het eerste. En de Heere laat dus zien in dit gezicht dat die vervolgingen er al altijd tot aan de wederkomst zullen zijn. Dat had de Heer Jezus trouwens in Matteüs 24 ook al gezegd in de reden over de laatste dingen. Wel, dat over dat rode paard. Maar Johannes ziet nog een ander paard, niet alleen een rood paard, maar, vers 5, ook een zwart paard. En op dat zwarte paard zit een ruiter, die heeft niet een zwaard in zijn hand, maar een weegschaal. En op die weegschaal weegt hij nauwkeurig gerst en tarwe af. Kleine porties, genoeg om één persoon te voeden voor een dag. Of wanneer er gesproken wordt over drie maatjes gerst in vers 6, om drie personen te voeden. En hoeveel moet zo'n dagelijkse portie voedsel dan kosten? Wel, dat wordt geroepen in vers 6. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, een maatje tarwe voor één penning. En drie maatjes gerst voor één penning. En een penning, dat was wat een dagloner, een arbeider verdiende met een hele dag hard werken. En dat hij aan het einde van de dag één penning verdient. En nu staat er dus in deze verse, bij de ruiter op het zwarte paard, dat zo iemand die de hele dag gewerkt heeft voor één penning, al zijn geld moet geven om net in leven te kunnen blijven. Om net voldoende voedsel te kunnen krijgen. Eén maatje tarwe voor een penning. Of, als hij thuis bijvoorbeeld een vrouw en kinderen zou hebben, ja, dan kan hij genoegen nemen met wat goedkoper voedsel, met gerst. Dat was in de tijd en in het land van de Bijbel veel goedkoper, het voedsel van de armen. En daar krijgt hij dan drie hoeveelheden voor. Daar kan hij drie monden mee voeden. Maar al het geld van de armen gaat op aan het eten. Er blijft geen geld over om kleding te kopen. Om in andere levensbehoeften te voorzien. Laat staan om nog weer andere dingen te kopen. Dat is dus wat Johannes en wij ook te zien krijgen in dit Bijbelgedeelte. Het zwarte paard maakt duidelijk. Er zijn Bijbelverklaarders die zeggen honger. Dat is misschien een iets te sterk woord. Maar we zouden wel kunnen zeggen schaarste. Dat voor de armen al het geld opgaat aan voedsel. Dat er geen geld overblijft voor iets anders. Misschien dat het voor sommigen in deze tijd van crisis wel lijkt alsof het zo is in uw leven. Dat u denkt, hoe moet het toch verder? In omstandigheden van armoede kan misschien de monden die er zijn nog net voeden. Maar er blijft niets meer over. En ook dit vers moeten we in het licht van Openbaring waarschijnlijk allereerst betrekken op de christenen. De christenen van wie we in Openbaring ook in de brieven ontdekken dat ze in de verdrukking die ze ondergingen ook armoede moesten lijden. Dat ze vanwege het geloof achtergesteld werden op anderen. Ze konden niet meedoen met die feesten ter ere van de goden die er in de tijd van Johannes gehouden werden. En daardoor maakten ze ook geen deel uit van vakverenigingen, van gilden zoals die er waren op verschillende plaatsen. Daardoor konden ze hun spullen moeilijker inkopen, kregen ze minder makkelijk werk. Ze konden niet meer met alles meedoen en daarom moesten ze armoede lijden. En ook daarvan zegt de Heere dus, dat zal er zijn. Tot aan de wederkomst toe. Het zwarte paard. En dan nog een ander paard, het laatste paard dat genoemd wordt. Vers 8, en ik zag en zie een vaal paard. Waarschijnlijk moeten we denken aan een groene of een groen-gelige kleur. En de ruiter die op dit groenige paard zit, dit vale paard zit, heeft een naam en die daarop zat, zijn naam was de dood. Dus wat Johannes daar ook te zien krijgt is dat de dood in zijn verschrikkende macht over deze aarde gaat. En de dood wordt gevolgd door de hel. De hel volgt hem na. De hel heeft in de Bijbel heel vaak de betekenis van de plaats van de eeuwige straf. Maar soms betekent het woord hel ook de plaats van de dood, de plaats van het graf. En zo zullen we het hier moeten opvatten. Dus Johannes ziet hoe de dood en het graf en de macht van dood en graf ook over deze aarde gaan. En dat wordt nog verduidelijkt in het volgende van vers 8. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard, oorlog, en met honger en met de dood. En als dat woord dood nog een keer gebruikt wordt in vers 8, dan betekent dat waarschijnlijk de zwarte dood, de pest, de besmettelijke ziekte die dodelijk is, en door de wilde beesten van de aarde. Dus dat is wat Johannes en wij ook nog te zien krijgen. We krijgen ook te horen dat de dood en het graf hun macht zullen uitoefenen tot aan de wederkomst toe. Dat er oorlogen zullen zijn, het zwaard. En dat er hongersnoden zullen zijn. En dat er besmettelijke ziekten, pestilentiën, zoals de Heer Jezus ze in de reden over de laatste dingen noemt, zullen zijn. Ook dat zal er zijn tot aan de wederkomst toe. En als we zo de dingen wat op ons in laten werken vanmorgen, gemeente, dan moeten we zeggen, het is toch een heel aangrijpend beeld wat Johannes zo voor ogen gesteld krijgt. Het is een moedbenemend beeld, vervolging, oorlog, honger, pestilentie. En we weten wel dat de Bijbel er zo over spreekt en toch misschien dat we wel zeggen tegen elkaar, is dat nu troost? Is dat troost voor Johannes op Patmos? Is dat troost vanmorgen in een tijd die zich kenmerkt door een wereldwijde crisis, gezondheidscrisis, economische crisis? Het is in ieder geval zo, gemeente, dat we dus zien dat de dingen die in onze tijd gebeuren, al door de Heer Jezus Christus in zijn woord voorzegd zijn. In Matteüs 24 en in Marcus 13 en ook in Openbaring 6, het gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt. Deze dingen, ze zijn voorzegd. Maar dat is niet het enige en dat is niet het belangrijkste en dat is ook niet wat onze aandacht vooral moet hebben vanmorgen in de prediking. Want voordat Johannes het rode paard en het zwarte paard en het vale paard ziet, ziet hij een wit paard. En dan gaan we naar onze tekst. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat. Dat is het eerste dat Johannes te zien krijgt. En wie is die ruiter op het witte paard? Wie is diegene van wie het paard wit is? En wit is in Openbaring de kleur van de hemel en van de overwinning en van de reinheid en de heiligheid. Wie is diegene die een boog in zijn handen heeft en van wie Psalm 45 het zingt, uw pijlen zijn scherp, ze treffen in het hart van des konings vijanden. Wie is het die een kroon heeft ontvangen van het fijnste goud, Psalm 21? Wie is het van wie terecht gezegd kan worden aan het einde van ons tekstvers, en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Wie is het die in heel Openbaring getekend wordt als de overwinnende koning? En van wie we in Openbaring 19 lezen dat hij opnieuw op een wit paard verschijnt en dat zijn naam is getrouw en waarachtig. Het is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. De gekroonde koning, de strijdende en de overwinnende koning. En hem ziet Johannes als eerste. Als het eerste zegel verbroken wordt van dat boek van de raadsbesluiten van God. Als er als het ware een eerste antwoord gegeven wordt op die vraag. Wat staat deze wereld nog te wachten? Wat zal er allemaal nog komen tot aan de tijd van de wederkomst? Dan krijgt Johannes het te zien. En wij mogen het vanmorgen in de prediking horen. Christus regeert. En hij zal uitgaan over heel deze aarde. Overwinnende. En opdat hij overwint. En de andere paarden, hoe verschrikkelijk ook, dat rode en dat zwarte en dat vale paard, ze komen achter hem aan. Ze staan ten diepste, al zijn ze er ook als het gevolg van ons aller zonde. Maar ze staan ten diepste hem ten dienste. Al die dingen die daardoor het rode paard en het zwarte paard en het vale paard zullen gebeuren. Voor die dingen geldt dat toch alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Ze zijn in zijn macht en ze staan uiteindelijk onder zijn bevel. Hij regeert, de Heer Jezus Christus, die in het Bijbelboek Openbaring onder een veelheid van beelden wordt getekend. Want misschien dat u het zich wel afvraagt, hoe kan dat nu? We hebben de Heer Jezus eerst gezien als een lam. En nu zien we hem zo heel kort daarna weer als een ruiter op het witte paard. Ja, in Openbaring 5 lezen we hem ook aangeduid als een leeuw. En een vers daarna of een enkel vers daarna als het lam. Een veelheid van beelden om zijn macht en zijn heerlijkheid aan te duiden. En vanmorgen wordt hij ons getekend als de ruiter op het witte paard. Beeld van snelheid. Beeld van het feit dat hij alom tegenwoordig is en overal komt en over heel deze wereld uitgaat. Hoe dan? Heel bijzonder met zijn boog. En dat is onze tweede gedachte. We hebben gelet op het paard dat hij bereidt, het witte paard. In de tweede plaats, boog die hij hanteert. Want we lezen in het midden van vers 2. En die daarop zat, had een boog. Wat betekent die boog precies? Die boog is, wanneer wij tekst met tekst vergelijken, schrift met schrift vergelijken, het ene stuk uit de Bijbel proberen uit te leggen met het andere uit de Bijbel. En dat moeten we altijd doen. Maar zeker bij het boek Openbaring. Die boog is dezelfde boog als waar Psalm 45 van zingt. Uw pijlen, de pijlen van uw boog, zijn scherp. Ze treffen in het hart van koningsvijanden. Als de Heer Jezus over deze wereld uitgaat, over heel deze wereld, tot de wederkomst toe, dan gaat hij uit met een boog in zijn handen. En met die boog schiet hij pijlen af. Pijlen, nee, niet om zondaren te vernietigen, maar om zondaren op de knieën te brengen voor hem. De pijlen die hij afschiet als de ruiter op het witte paard zijn, zoals iemand ooit eens heeft gezegd, pijlen gedoopt in zijn eigen bloed, in zijn eigen liefdesbloed. En daarom zijn het pijlen die een zondaar op de knieën brengen en die een zondaar doen buigen voor hem. Dat is het gezegende werk dat de Heer Jezus tot aan de dag van de wederkomst doet en wat hij aan Johannes hier belooft. Ik zal uitgaan als de ruiter op het witte paard met een boog in mijn handen. En als de Heer Jezus dan een boog in handen heeft, gemeente, dan is dat wel een heel verootmoedigend beeld. Want laten we eerlijk zijn, een boog is oorlogstuig. Een boog wordt gebruikt op het slagveld. Dat beeld van die boog met die pijlen maakt ons duidelijk en laat ons zien dat wij vanuit onszelf en van nature niet buigen voor God, maar dat we juist strijden tegen God. Dat we op allerlei wijze verzet plegen tegen God, vijandig staan tegenover hem. We verzetten ons en leg uw hart en jouw hart en ik het mijne maar een ogenblik naast dat woord van deze morgen. We verzetten ons misschien wel tegen het bestaan van God. Dat er wel eens een gedachte in je hart is geweest, ik wou maar dat God nooit bestond. Ik wou maar dat er nooit een eeuwigheid was. We kunnen ons zo verzetten tegen de leiding van God. En wat kunnen we daar ook een vijand van zijn als die leiding tegen onze wensen ingaat. En als de Heere van die moeilijke wegen inslaat in ons leven en ons bezoekt met tegenslagen waar we misschien helemaal niet op gerekend hadden. En dan bidden we of dat we daarvan verlost mogen worden. En als het dan anders gaat, wat kan dat moeilijk zijn, maar wat kan er dan toch ook een verzet opkomen? Wat kunnen we dan toch ook gaan strijden? Strijden tegen Gods leiding? En dan schrijven we God misschien wel af. Misschien dat u of jij dat wel hebt gedaan. Dat je het zegt en als het dan zo moet en als het zo gaat in mijn leven of in het leven van mensen die me lief zijn, dan hoeft het voor mij niet meer. Wat kan er niet een strijd zijn tegen de geboden van God, tegen de wet van God? Al die dingen die de Heer iedere zondag ons weer laat weten. En waarvan we misschien wel zeggen, voor een deel kunnen we daar wel mee leven en proberen we ons daar wel aan te houden. Maar van nature zijn we een vijand van die wet. En zondigen we tegen die wet en willen we die wet in zijn geestelijke betekenis helemaal niet houden. Vijand van het werk van God. Als de Heere de prediking wil gebruiken om de kwaal in je leven aan te wijzen. En om te laten zien aan ons hoe het er echt met ons voor staat. Hoe ernstig onze situatie is buiten God. Maar misschien sluiten we er wel vijandig onze ogen voor tot op dit moment. En willen we helemaal niet zien in de spiegel van de wet van God. En willen we helemaal niet arm gemaakt en een zondaar gemaakt worden voor God. En stoten we ons eraan als het weer daarover gaat. Vijand van het evangelie van Gods vrije genade. Als de Heer Jezus Christus wordt getekend in zijn betalende werk. En we ons ten diepste aan zijn lijden en zijn sterven ergeren. O gemeente, niemand, ook vanmorgen de dominee hier op de kansel niet, niemand heeft reden om zich op dat punt boven een ander te stellen. Wat is er in ons hart? Een strijd tegen God, een vijandschap van nature tegen God. En wat zou God recht doen als die zulke vijanden als u en ik zijn zomaar liet omkomen? Als die ons overgaf aan het goeddunken van ons eigen hart. En wat is dat? Dat we onszelf nog liever doodvechten tegen God dan dat we ons echt voor hem buigen en gewonnen geven. En zie nu eens hier in onze tekst dat God dat niet doet, maar dat hij zijn eigen zoon heeft gekroond en een boog in de handen gegeven heeft. En dat de Heer Jezus Christus met een boog uitgaat over deze aarde. En dat hij pijlen afschiet op het hart van, nee niet van des konings vrienden, maar van des konings vijanden. Van mensen die zo kunnen strijden tegen God. Maar als Christus een pijl in zijn bloed gedoopt op zijn boog legt. En de pees spant en de pijl afschiet. Dan treft hij een zondaar in het hart. En als dat gebeurt, dan komt een zondaar op de knieën voor de Heer. Dan gaat hij het vragen. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Een pijl gedoopt in het bloed van Christus. En zo wil de Heere nog uitgaan. Zo zal hij tot de wederkomst toe uitgaan over heel de aarde. Daarom is dat woord zo van betekenis en zo'n evangelie. En hij ging uit, staat er in vers 2, met de boog in zijn handen. En zijn pijlen, gemeente, die komen daar waar wij die pijlen nooit zouden kunnen brengen. Die pijlen treffen in het hart. Mag ik u vragen vanmorgen, bent u al getroffen door een pijl van koning Jezus? Van deze ruiter op het witte paard. Heeft die pijl uw hart getroffen? Een pijl van ontdekking. Een pijl waardoor u op de knieën kwam en ging buigen voor de Heer. Of staat u vanmorgen op het slagveld van vrije genade, want dat is daar waar de prediking uitgaat. Ook wanneer u vanmorgen thuis bent en wanneer we vanmorgen hier in de kerk zijn. Maar of staat u vanmorgen nog recht overeind tegenover God? Sta je vanmorgen nog en zit je misschien thuis aan tafel of op de bank en ten diepste strijd je nog tegen God. Tegen zijn bestaan, tegen zijn leiding, tegen zijn wet, tegen zijn werk, tegen zijn evangelie. Dan geven de Heere dat je vanmorgen getroffen mag worden door een pijl. En heel vaak, gemeente, is dat toch een ernstig woord wat de Heere gebruiken wil. Dat ernstige woord dat naar binnen slaat, dat je niet meer kwijtraakt. Misschien dat je wel probeert om dan zo'n pijl zo weer eruit te trekken. Misschien dat je wel probeert om zo'n pijl, zeker als die je geschampt heeft, want dat kan ook, weer kwijt te raken. Dat zo'n pijl als het ware vlak langs je heen gaat. Je misschien een fractie van een moment raakt. Maar wat is nodig? Dat de pijl ons zo treft dat hij ons op de knieën brengt. En als die pijl u nog nooit getroffen heeft, als u nog altijd in uw vijandschap voortgaat tegen de Heere, misschien wel iedere zondag luisterend naar het woord, maar dan geven de Heere dat u vanmorgen, deze zondag, door een pijl van hem getroffen wordt. En dan roep ik u vanmorgen ook op, verlaat dat slagveld van vrije genade toch niet. Want het is heel bijzonder onder de prediking dat de Heer zijn pijlen wil afschieten. Dat de ruiter op het witte paard uitgaat. En als u getroffen bent door een pijl, dan komt er in uw leven ook hetzelfde als wat er altijd gebeurt als een pijl iemand treft. Dan komt er een wond. Een wond in uw leven. De wond van uw schuld. De wond van uw nood voor God. En dan komt vanmorgen vanuit het evangelie deze dringende raad. Dat er maar één is die die wond verbinden kan en verbinden mag. En dat is de ruiter op het witte paard zelf. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Als er in uw leven een wond gekomen is, in uw ziel, in uw hart, probeer uw wonden niet zelf te verbinden. Maar wacht biddend, verwacht biddend, totdat Jezus zelf verbindt. We gaan eerst zingen van Psalm 45 en daarvan het derde vers. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in s vijands wrevelig hart. Derde van Psalm 45. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat, had een boog. Met die boog gaat Christus nog uit. En met die boog schiet hij pijlen af. En dan komt een Saulus van Tarse op de knieën, op weg naar Damascus. En dan wordt Lydia vlakbij Filippi getroffen in haar hart onder de prediking van Paulus. En dan wordt de jonge Timotheus onder de prediking van Paulus gewonnen voor Christus. En zo gaat de Heere verder met zijn werk. Johannes, en vanmorgen komt het ook tot ons. Ook al zullen er allerlei verschrikkingen zijn op de aarde. Een zwart en een rood en een vaal paard. Maar dit witte paard gaat voorop. Christus zal overal uitgaan. Dit woord moet in alle plaatsen gepredikt worden. En zondaren zullen overwonnen worden. En daar waar zondaren op de knieën komen, daar komt de Heere aan zijn eer in de zaligheid van vijanden die niet alleen overwonnen worden, van wie niet alleen de vijandschap gebroken wordt, zodat de Heere de sterkste is, maar die juist omdat de pijl van de Heer Jezus Christus gedoopt is in zijn bloed, ook worden ingewonnen. Dat wil zeggen, hun hart wordt voor hem ingenomen. Er komt liefde tot hem. En het is vanuit de liefde dat ze het gaan vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan letten we tenslotte op de kroon die hij ontvangt. Er staat in vers 2, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. Eigenlijk is dat verwonderlijk en opmerkelijk. Want de Heer Jezus gaat uit strijdend, overwinnend, en opdat hij overwint. Maar voordat hij overwint, zouden we kunnen zeggen, draagt hij de kroon al. En de kroon, daarbij moeten we denken aan een krans. Het Griekse woord Stephanos staat er letterlijk. Dat is dezelfde naam als die de martelaar uit het boek van de Handelingen ook draagt. Een Stephanos, een kroon, kunnen we ook vertalen met krans, overwinningskrans. En in de wereld van Johannes dagen was het zo dat de overwinnaar, bijvoorbeeld in sportwedstrijden of ook in een veldslag, als hij gewonnen had, zo'n zegenkrans ontving. Een lauwerkrans. En soms was die krans zelfs gemaakt van edelmetaal, kostbaar, en die droeg hij op zijn hoofd als een teken van de overwinning. En nu staat er hier, en hem is een kroon gegeven. Christus, die uitgaat over deze wereld, die komt op het slagveld van vrije genade, waar het woord gepreekt wordt, daar worden pijlen afgeschoten op zondaarsharten. Daar wordt de strijd geleverd. Daar wordt een overwinning behaald door deze koning. Maar Christus draagt bij voorbaat al de kroon, de krans van de overwinning op zijn hoofd. Hem is een kroon gegeven. Waarom heeft de Heer Jezus die kroon en wanneer heeft de Heer Jezus die kroon ontvangen? Wel, wanneer? Dat is heel bijzonder bij dat heilsfeit dat we, als de Heer het geeft, aanstaande donderdag gedenken. Hemelvaart. Want dan komt de Heer Jezus met heel zijn werk voor het aangezicht van zijn Vader. Dan neemt hij het middelaarswerk en dan neemt hij zijn kerk mee de hemel in. En dan houdt hij het werk voor zijn Vader. En dan krijgt hij op zijn hoofd een kroon van het fijnste goud, Psalm 21. Hemelvaart is het feest van de kroning van de koning. Dan ontvangt Christus de kroon op zijn middelaarswerk. De overwinningskrans. En waarom heeft de Heer Jezus die krans ontvangen, die kroon ontvangen? Dat is op grond van zijn werk. En dan denk ik met u zo een ogenblik terug aan die andere kroon. En dan staat er in de grondtaal ook het woord Stefanos. Johannes 19. Als de Heer Jezus daar staat, in het gerechtshof van Pilatus, en de soldaten drukken hem die kroon, die krans van doornen op het hoofd. Doornen, teken van de vervloeking. Toen heeft Christus zijn hoofd onder die kroon. En dat is de kroon die wij allemaal verdiend hebben met onze zonde. Maar toen heeft Christus gewillig zijn hoofd gebogen. En die kroon op zijn hoofd laten zetten. En die doornen in zijn hoofd laten drukken. In zijn bereidwilligheid om de vervloeking van de zonde op zich te nemen. Opdat mensen die naar recht vervloekt moeten worden, nog de zegen van hem zouden mogen ontvangen. Christus, die de vloek draagt en met de doornenkroon op zijn hoofd geleden heeft. En op grond van dat werk, dat volkomen werk, ontvangt hij de overwinningskrans. De overwinningskroon. En hem werd een kroon gegeven. En als de Heer Jezus die kroon draagt, gemeente, dan ligt daarin de belofte, dan ligt daarin de garantie. Hij zal overwinnen. Hij heeft overwonnen. Want hij heeft de zonde overwonnen. En de dood. En het graf. En de duivel in beginsel, toen hij uit de doden opstond. Toen hij het uitriep, het is volbracht. Maar hij zal ook overwinnen waar hij uitgaat op het slagveld van vrije genade. Hij zal ook zondaren overwinnen. En uiteindelijk zal hij de grote overwinning op de vorst der duisternis behalen. Daar werkt het Bijbelboek Openbaring op aan. En dan staat er aan het slot van onze tekst. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Johannes ziet hem dus terwijl hij bezig is te overwinnen. En terwijl hij op weg is naar de overwinning. We zouden het ook zo mogen lezen. Hij gaat uit van de ene overwinning naar de andere. Zo komt hij en gaat hij uit op het slagveld van vrije genade. Een belofte dat hij zondaren zal overwinnen. Dat hij ze te sterk zal worden. Dat hij al die vijandschap die er zo kan zijn, ook in uw hart. Moet jij er misschien eerlijk van zeggen, dat is in mijn hart. Maar hij is machtig om dat alles te overwinnen. En Gods woord zegt, hij ging uit overwinnend en opdat hij overwon. Dat is gemeente. Een boodschap die ik tenslotte nog naar drie kanten zou willen proberen toe te passen. Met het gebed of de Heilige Geest het wil toepassen aan uw hart. Dat is allereerst namelijk een boodschap van troost. Een boodschap van troost voor degenen die door genade aan deze ruiter op het witte paard verbonden werden. Een boodschap van troost voor hen die in hun leven getroffen werden door een pijl gedoopt in zijn bloed. die voor hem leerde buigen en het lam leerde volgen waarheen het ook gaat. Wat gaat uw weg soms door moeilijke omstandigheden? En u hebt, u die genade kent, een strijd die mensen zonder genade niet kennen. Dat is de strijd tegen de zonde. En dat is de strijd tegen de duivel en tegen de wereld en tegen dat eigen zondige ik. En dat is een strijd waarin u soms ook zo onder kan liggen. En waarin de duivel probeert u moedeloos te maken en het tegen u te zeggen, strijd maar niet meer. En de duivel probeert u te laten verslappen. En de duivel laat u zien op allerlei omstandigheden en misschien wel op uw eigen onwaardigheid. Zou God nog ooit met je te maken willen hebben? Maar vanmorgen geven de Heere u dat u door zijn genade mag zien op de ruiter, op het witte paard. Want hij die zijn pijl in uw hart geschoten heeft en u op de knieën bracht, hij is de grote overwinnaar. Hij gaat uit overwinnende en opdat hij overwint. En zou u hem niet aanroepen? En zou u uw betrouwen niet op hem stellen? En zou u niet aan zijn voeten terechtkomen in uw zwakheid? In uw weerloosheid, in uw moedeloosheid, op uw moeilijke pad dat u gaan moet. Hij is de grote overwinnaar, van wie Psalm 3 het zegt. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En ook al moet u dan zo vaak zeggen dat u een verliezer bent in uzelf. En ook al schrijnt dat door uw hart. Ook al kunt u daar geen vrede bij vinden, maar dat u vanmorgen eens mag zien op die grote overwinnaar en kracht en moed mag putten uit hem. De apostel zegt het op een andere plaats, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Boodschap van troost, ook deze troost. Dat uw strijd op deze aarde soms zwaar kan zijn, maar dat de overwinning in Christus zeker is. In hem, zegt de apostel, zijn wij meer dan overwinnaar. Boodschap van, en dat is het tweede, een boodschap van schrik. Dat ook. Want als dit waar is, en het is waar, dat de ruiter op het witte paard zal uitgaan overwinnende en opdat hij overwint. Als hij de grote overwinnaar zal zijn op de dag der dagen en alle knie zich dan voor hem buigen moet, dan zal dat een vreselijke dag zijn voor degene die hem niet als hun koning hebben leren zoeken en hebben ontvangen. Als je voortgaat in je vijandschap, als je blijft verzetten tegen God in zijn bestaan en in zijn leiding, in zijn wet, in zijn werk en in zijn evangelie. En als je als een vijand door dit leven heen gaat en blijft voortgaan in die vijandschap en je daarin verhardt. En de dag komt dat God je oproept om te verschijnen voor zijn troon. Oh, dan zal het vreselijk zijn. Want dan zal hij die grote overwinnaar zijn. Maar dan zult u zonder hem, buiten hem, voor eeuwig moeten verliezen, voor eeuwig verloren moeten gaan. En het is niet voor niets dat de apostel Johannes het zo aangrijpend tekent in Openbaring 19... En uit zijn mond, en dat gaat over diezelfde ruiter op het witte paard, uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap van de Almachtige God. Een boodschap van schrik. Als die dag komt dat allen die Christus hebben verworpen en bleven verwerpen, uit liefde tot de zonde, of in hun God onterende ongeloof, in hun zich een godsdienst opbouwen buiten Christus en buiten het bloed van het Lam, dat al diegenen het zullen roepen: bergen, val op ons, en de heuvelen, bedekt ons, want de grote dag van de toorn van het Lam is gekomen, en wie zal er voor zijn toorn kunnen bestaan? Een boodschap van schrik, gemeente. Daartoe geeft Christus het Bijbelboek Openbaring ook. Opdat het zal zijn als een wekker die door God gebruikt wordt om je wakker te maken uit je geestelijke dood, waarin je ligt te slapen op de rand van dat eeuwige en grote gevaar. En opdat je het zult zien als ik voortga in mijn strijd tegen God en tegen Christus. Als ik niet een onderdaan word van hem, dan zal ik straks voor eeuwig moeten verliezen. De Heere waarschuwt. En het Bijbelboek Openbaring is opdat je tot bekering zou komen. En dat brengt me bij het derde en het laatste. Een boodschap van troost. Boodschap van schrik. En in de derde plaats een boodschap van hoop. Van hoop voor mensen die het vanmorgen moeten zeggen. Thuis of in de kerk. Maar heren, hoe moet het dan? Hoe moet het als u eenmaal komt om te oordelen de levenden en de doden, als ook ik één keer verantwoording moet afleggen van alles? En als ik weet dat ik een onderdaan van u zou moeten worden, maar als ik niet weet hoe het moet. Als ik die vijandschap en die strijd zo ervaar in mijn hart. Hoe moet het toch? Want heren, vanuit mezelf buig ik niet voor u. En geef ik mezelf niet gewonnen. Een boodschap van hoop. Hij gaat nog uit met de boog in zijn handen. En hij schiet nog pijlen af. En waar een pijl van hem je hart treft, daar kom je voor hem neer op de knieën. En daar gebeurt wat u zelf misschien niet voor mogelijk hield. Denk aan wat de kerkvader Cyprianus schrijft zo rond 250 na Christus. Dat is een man die opgroeide in het heidendom. En die leefde voor deze wereld. En dan brengt de Heere hem tot bekering. En dan blikt Cyprianus daarop terug en dan zegt hij het in een van zijn boekjes. Wat ik niet voor mogelijk hield. Wat vanuit mij helemaal niet kon. Want wat was er niet een liefde tot de zonde? Maar dat heeft God mogelijk gemaakt. Dat heeft Hij gedaan. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij kan de hardste en de meest verharde vijand op de knieën brengen. Hij kan het hardste hart verbreken en innemen. En nu moeten we daar vanmorgen en nu moet u daar vanmorgen geen punt zetten. Want nu moet dat gebeuren, niet maar in het algemeen, maar het moet gebeuren bij mij. Heel persoonlijk. En daarom zult u met alles wat u bezwaart en alles wat u tegen hebt, u dan toch uitleveren aan deze koning. Zult u op de knieën komen voor hem en het zeggen: Heere, wat ik meebreng, dat is niet goed. Dat is niet veel moois. Dat is mijn schuld, dat is mijn vijandschap, dat is mijn hardheid, dat is mijn blindheid. Maar u bent machtig om het te verbreken. Schiet u die pijl toch ook in mijn hart. En wees u ook mij genadig, want u gaat toch uit, overwinnende, en opdat u overwint. En in uw woord staat het toch dat in de veelheid van de onderdanen de heerlijkheid en de eer van de koning gelegen is. Mag ik dan ook tot die onderdanen behoren? Dan hoef ik niet vooraan te staan, als ik maar mee mag gaan. En als ik bij u behoren mag, doe het ook aan mij. Amen. Heere, zou u dat willen geven? O Heere, u bent toch nog die ruiter op het witte paard, die pijlen afschiet op het hart van 's konings vijanden. En Heere, wil u het vanmorgen nog doen? Wilt u tot eer van uw naam en tot onze zaligheid mensen aan uw dienst verbinden? Ze maken van een dienaar van de duivel tot een dienaar van u, van een kind van de vorst der duisternis tot een kind van u, van een onderdaan van het rijk der duisternis tot een onderdaan van het rijk van het licht. En Heere, sterk uw volk in de strijd. Geef dat ze mogen zien op een strijdende en een overwinnende koning, de ruiter op het witte paard, wiens naam is. En wat worden die namen kostbaar in het leven van de uwe? Getrouw en waarachtig. Geef dat we vanmiddag met elkaar uw woord weer mogen beluisteren. Doe genadig verzoening over het zondige en gebrekkige. Heb ootmoedig dank voor wat u gaf aan ondersteuning en hulp. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 68, vers 9 is onze slotzang. Gij voert ten hemel op, vol eer. Kerker werd uw buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. 68, vers 9. Thank you. ontvang in uw huizen en hier in de kerk met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.